Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. En ons eerste lied is 575 van Johannes de Heer. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. 575. Couplet 1, 2, 4 en 6. 1, 2, 4 en 6. Het volgende lied is 639. Klem vast aan de rolstoel. 639, alle drie de versen.
Thank you.
Ons laatste lied van de voorzang is 570, alle drie de versen. Hier ver van het aarsgewol. Johannes de Heer, 570. Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom in de bijzondere dominee van de Hoek. God zegen het brengen van zijn woord en zijn genade toegebeden. Tony, hartelijk dank dat je ons wilt begeleiden en zeker in deze omstandigheden. Ik vind het heel knap, dankjewel. Een paar mededelingen. Volgende week hoop voor te gaan onze broeder Ab Kolberg. Ook dan bent u weer van harte welkom. Op de boekentafel legt u ook een grote letterdagboek, ook die kan meegenomen worden. En achter de boeken staat Kenna Schipper, dus voor vragen of opmerken kunt u daar terecht. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd, dat zult u weten. Aan de uitgang straks staat een bus waar u de gaven in kunt doen. Bloemen, die gaan deze keer naar Thea Kuik, gaat ervan genieten. We hebben nog voorbeden voor Joop Methorst. Die ligt nog steeds op het IST. Zijn toestand is nog steeds zorgelijk, maar er is een lichte vooruitgang te bespeuren. We moeten de dank overbrengen van de familie Methorst voor de vele medeleven van gebed en vele kaartjes die ze ontvangen. Als er nog kaartjes verstuurd willen worden, adressen liggen nog op de boekentafel. Voor de volgende mededeling wil ik u vragen op te staan van de zitplaatsen. Gisteren heeft de Heer op 50-jarige leeftijd tot zich genomen Mark Vermeul, de zoon van Tony en Marianne Vermeul. Tony, het zal een enorm gemis voor jullie zijn. We wensen jullie de komende tijd Gods nabijheid en veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. En we hopen dat je de troost bij de troost zult ervaren. God zegen erbij. Het openingslied is lied 350, de eerste twee versen voor de begroeting en de laatste twee na de begroeting. 350, de grote schepper aller dingen.
Laten we stil worden voor de Heere God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de opgestane Heer, in de kracht en werking van Gods Heilige Geest. Halleluja. Amen. Laten we vervolgen met vers 3 en vers 4. Goedenavond, goedemiddag allemaal. Het is nog middag. Ik zit nog een beetje in de 6 uur tijd volgens mij. Fijn om u te mogen ontmoeten deze middag hier in Maranatha Veenendaal. En fijn om samen weer Gods woord te mogen openen. Om ons ja ook te laten onderwijzen door wat het woord ook vanavond vanmiddag ons weer wil duidelijk maken. En ik hoop met u straks weer verder te mogen gaan met de serie brieven uit Openbaring 2 en 3. En we gaan vandaag kijken naar de brief aan de gemeente van Philadelphia. Philadelphia is een naam die we vaak met een positieve klank ontvangen. En er is ook alle reden toe. En dat gaan we straks ook over horen en over lezen. Wat de Heer ook tot ons te zeggen heeft. Want dat blijft toch altijd een keer het bijzondere vinden als je de brieven ook leest. Die staat niet aan één gemeente, maar staat aan de gemeenten. En laat ook de oren geopend zijn tot wat de Heer tot de gemeenten te zeggen heeft. En dat is ook juist tot ons. Ik merk iedere keer weer hoe actueel het woord van God kan zijn in situaties waarin we in rap tempo merken dat tijden veranderen en dat soms ook de wereld bijna ons voorbij streeft in allerlei dingen. En tegelijkertijd is alle eeuwen hetzelfde woord hetzelfde, want onze God verandert niet. Zijn woord blijft aanwezig. Zijn woord is altijd weer hetzelfde. We hebben ook dezelfde God die in alle omstandigheden weet wat we nodig hebben. En zo meteen mogen we ook gaan bidden tot die God die ons kent, die jou doorgrondt. Het is altijd zo boeiend als je als gemeente weer samenkomt en dan hoor je over moeilijke omstandigheden, dan hoor je over dankbare omstandigheden. Maar dat is precies waarom de Heer ons samengebracht heeft. Juist om elkaar een hand en een voet te kunnen zijn. Om te mogen delen en soms te mogen ontvangen. En soms ook samen daarin het aangezicht van de Heer te zoeken. Daarom is het niet goed dat de mens alleen is. Niet alleen op aarde, niet alleen in relaties, maar ik geloof ook heel sterk in gemeente zijn. Samen het woord van God lezen. Ik merk als je altijd alleen maar het woord van God leest en het zelf, dat je lang niet zoveel kan ontdekken als je dat samen doet. En ook als het door de week hier in Maranatha Bijbelstudie is. Dat je samen dat woord kan openen. Ik merk altijd hoe rijk dat is. En hoe mooi dat is. Ik merk zelf, als je voorganger mag zijn. En soms de vragen mensen van ben jij, moet je dan altijd maar zenden? Ik zeg nee. Voor mij begint het ook bij het Gods woord aan het begin zijn. En soms ook samen met andere broeders en zusters of collega's. Samen dat woord openen. Om ook van anderen te mogen leren. En ook samen gemeente zijn. Daar ben ik altijd wel dankbaar voor. En hou dat vast. En ook vanavond gaan we dat samen doen. En voor mij betreft eindigt de kerkdienst niet alleen bij de zegen. Maar mag het doorgaan in zegen. Ook bij het koffiedrinken. Als we elkaar ook mogen ontmoeten. En ook horen hoe het gaat met elkaar. We gaan samen Gods aangezicht zoeken. Laten we bidden. Bijzonder ook voor Joop Methorst. Maar ook voor jullie familie Vermeul. Om heel veel kracht voor de Heer ook de komende weken toe te wensen. En toe te bidden. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u op deze middag opnieuw, misschien voor het eerst, voor uw grote trouw. Dat u inderdaad niet loslaat de werken van uw handen, omdat u goed bent voor ons. Heere, u kent ons leven, u de grond onze gedachten, u kent ons zitten en ons staan, u kent ons vluchten wanneer we het moeilijk vinden. Heere, u weet alles. Hemelse Vader, dat is niet een bedreiging voor ons leven, dat u alles weet, maar het is een troost. Een troost dat u alles kent, zodat we u niet alles hoeven uitleggen. Dat u daar waar wij geen woorden meer vinden, dat u zo lang gevonden heeft. Ja, sterker nog, zelfs als wij niet meer kunnen bidden, bidt de Heilige Geest voor ons in woordloze verzuchtingen. O Heere, wat is dat een troost. Dat u hoger, groter, heiliger bent dan wie dan ook. En dat deze heilige God zich bekommert om ons kleine mensen. Om onze alledaagse beslommeringen. Ja, u bent er ook bij wanneer het leven even lijkt stil te staan. Terwijl de aarde weer verder draait. Vader, u weet precies wat we nodig hebben. U kent de zorgen van ons hart. U weet waar we ons druk over maken. U weet wat we meegemaakt hebben. En Heer, ik bid u voor die mensen voor wie het leven zwaar is. Of voor waar de tijd even stilstaat. Ik bid, Heer, voor de namen die genoemd zijn in de mededelingen. We bidden, Heer, voor Joop Methorst in het ziekenhuis. Heer, de situatie lijkt zo uitzichtloos. Maar in geloof mogen we weten dat u ook bij hem bent. En bij zijn familie. Heer, dat weten we ook als we bidden voor de familie Vermeul. Naar het verlies van een kind. Wat moeilijk is en zwaar. En tegelijkertijd, wat een kracht mag het dan zijn in het geloof. Als je mag weten dat ook hij een kind van de Vader mag zijn. Vader, het is een troost die geen mens kan bieden. Die geen andere godheid op aarde kan geven dan de genade van de Heer Jezus Christus te kennen. Niet alleen voor een ander, maar ook voor onszelf. En dit zijn namen die we noemen. Maar Heer, u weet dat er nog veel meer namen in onze gedachten zijn. Van mensen om wie we geven. Heer, waar pijn kan zijn en moeite naar lichaam en geest. Maar ook pijn en moeite als het gaat om het loslaten van u. Daar waar kinderen en kleinkinderen niets meer met u te maken willen hebben. Wat een verdriet voor ouders. Als je zelf zo vol kunt zijn van de Heer Jezus. En soms maar niet lukt om die liefde en die vreugde over te brengen. O Heer, dan kunnen we slechts nog bidden. Ontfermt u zich over hen. En toon uw glorie. En Vader, gelukkig zijn er ook heel veel getuigenissen in deze wereld. Dat de dingen radicaal kunnen veranderen. Dat u nog steeds aan het werk bent, dat wonderen en tekenen ook in deze tijd niet ontbreken. Vader, als we zo nadenken over ons eigen leven, dan bidden we, Heere, dat vanavond dat leven mag aangevuld worden met woorden van u. Opdat we leven mogen ontvangen. Dat we bemoedigd mogen worden door wat u wilde doorgeven aan de gemeente van Philadelphia. Heer, mogen het woorden zijn die ook ons hart en ons leven en ook ons gemeenteleven mogen aanraken. Heer, omdat u ook vandaag tot ons hart wilt spreken. Heer, kom zo tot ons. En verheerlijk uzelf in ons midden. Heer, want u bent waard te ontvangen alle lof, eer en dankzegging. Want u heeft uit de volken gekocht zielen. Waaronder ook die van ons. Heer, dank u wel voor het offer wat u gebracht heeft aan het kruis van Golgotha. Daar waar u uw leven gaf, voor ons, voor mij, om deze wereld niet verloren te laten gaan, maar redding te bieden, uitkomst. O Heer, nooit zullen we stoppen u daarvoor te loven, te danken en te prijzen. Heere, leid ons zo als we uw woord openen en overdenken. Geef ons kracht van omhoog en bovenal het inzicht van uw Heilige Geest. En dat bidden we en vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Voordat we zometeen ook Gods woord gaan openen, mogen we ook nog een prachtig lied zingen. Een psalm, het zijn de woorden van psalm 25, maar opgeschreven in Johan de Heer 346. En daarvan zingen we vers 1, 2 en 4. En in deze woorden van 346, 1, 2 en 4, proeven het gebed van David. Heere, maak toch mij uw wegen bekend. Hoe dan? Door uw woord en door uw geest. En het mooie is, dat gebed is 3000 jaar geleden opgeschreven, maar geldt vandaag nog steeds. Het mag jouw en mijn gebed zijn, dat we mogen vragen of de Heer ons in zijn waarheid wil leiden. En dat we ook oog mogen hebben voor zijn woord. Want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik blijf u al de dag verwachten. 346, 1, 2 en 4.
met u vanavond de boek Openbaring, Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. Openbaring 3, vers 7 tot en met 13.
Ik zou zeggen, hou uw Bijbel erbij, zodat u ook zelf kunt zien of dit het woord van de Heere zelf is. En dat u ook zelf weet waar u het woord kunt vinden en kunt onderscheiden door de geest. Openbaring 3 vanaf vers 7, de zesde brief aan Philadelphia. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen. En mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan. Van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover. Geliefde gemeente van Jezus Christus. Ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt, maar je hebt tegenwoordig een nieuwe spel dat heet een escape room. Nou, ik zie een aantal mensen kijken van waar heb je het over? Een escape room is een ruimte waarin je opgesloten wordt. Je ziet het op sommige tv-programma's wel eens. Maar het schijnt leuk te zijn, behalve als je claustrofobie hebt. Maar je wordt als het ware in een vierkante ruimte gezet. En de deur gaat achter je op slot. Maar de oplossing is dus een spel om binnen 1 uur, het kan ook binnen 2 uur, om als het ware met een grote puzzel uit die kamer te komen. En dan moet je allemaal spellen doen of rebussen oplossen of puzzels oplossen. En dan komt er telkens een cijfertje uit en dat moet weer verbonden worden aan een code. En achter die code zit weer de sleutel, nou ja, een soort spel om uit een ruimte te komen. Ik heb dat 1 keer gedaan met een goede vriend van mij om dat eens een keer te beleven. Een uur lang bezig zijn met puzzels, hints, aanwijzingen om een code voor een deur te krijgen. Het is me niet gelukt. Gelukkig sta ik hier wel. Dus uiteindelijk laten ze je ook wel weer gaan. Dat met die deuren, gesloten deuren, het gevoel opgesloten te zijn, het gevoel geen kant op te kunnen, is een beetje wat je hier in deze brief proeft. Als je goed naar de tekst kijkt, en het eerste gedeelte, dan gaat het hier over een sleutel, dan gaat het over een geopende deur, dan gaat het over een deur die je wel kan sluiten, die je niet kan sluiten. Iets met deuren en met sleutels. Een deur geeft ons toegang tot iets. En dat was precies hier gaande met de gemeente Philadelphia. De bijnaam van de stad Philadelphia is namelijk de poort, de deur naar het oosten. De ligging van de stad was namelijk in een dal, eigenlijk omgeven door grote heuvels en rivieren, de Lycus liep daar vlakbij, die eigenlijk te maken heeft met het feit dat je maar op 1 manier richting het achterland kan komen. Zoals je soms ook maar één spoorlijn hebt om verder te komen, was dit eigenlijk een grote handelsweg die door een vruchtbaar dal liep, waar je eigenlijk alleen maar doorheen kon komen om richting het achterland te kunnen gaan. De keizers van Rome, die moesten ook allemaal door Philadelphia heen om eigenlijk richting het oostelijk deel van het Romeinse Rijk te komen. En dat had natuurlijk zijn voordelen. Het had zijn voordelen voor handel en mensenverkeer en een stad daar bouwen op die plek. Dat zorgde dat daar een kruispunt was die genoemd wordt Philadelphia. Er zitten twee woorden in deze naam. Filio en Adelphus. Filio betekent liefde en Adelphus betekent broeder. Liefde voor de broeder. Nou, in Philadelphia was dat niet voor alle broeders het gaande. Want de gemeente in Philadelphia had het helemaal niet makkelijk. Dit is ook een van de weinige brieven samen met Smyrna waar de Heer Jezus niets of weinig heeft aan te merken op de gemeente. In de vorige brieven hebben we regelmatig gezien dat er altijd wel een werkpunt is. Of zelfs, ik heb op u tegen. Deze gemeente niet. Deze gemeente begint in, als het ware, bij vers 8 met een paar kenmerken. Deze gemeente, er staat geschreven, ik ken uw werken. Ik heb voor u een geopende deur gegeven, want u hebt weinig kracht. Dat woordje kracht is het woordje dynamiet, dynamos. Dat betekent waar wij ons woordje dynamiet vandaan halen. Je zou kunnen zeggen, een gemeente met weinig slagkracht. Als we dat moeten vertalen, dan moeten we denken aan een kleine gemeente. Een kleine gemeente die van zichzelf denkt, wij hebben niet zoveel slagkracht. Het is misschien ook wel een vertaling van de toon die misschien in de gemeente kon heersen. Wat kunnen wij nou nog doen vandaag? Wat stellen wij nou voor? Kunnen wij überhaupt iets in een grote plaats? Ik merk dat deze gedachte ook nog wel eens voorkomt in stadsgemeenten. In plaatsen waar weinig kerken nog zijn, in Amsterdam en Rotterdam, of misschien een andere grote plaats, ook wereldwijd, dat je denkt, wat stellen wij nou voor? Als we met 20, 30 mensen samenkomen, kunnen we dan nog wat doen? Absoluut, absoluut. We kunnen wat doen. Maar deze gemeente vroeg zich dat ook af. En er wordt ook iets over beschreven. De term dichte deuren betekende letterlijk voor die gemeente soms dichte deuren. Die kleine groep, daar wordt in vers 8 nog meer over gezegd. U hebt weinig kracht. En toch. Want je zou namelijk in de verleiding kunnen zijn in een kleine groep om te denken, nou ja, laat ook maar. Zou het wel zin hebben? Moeten we onszelf dan niet meer opheffen? Of moeten we hier dan nog wel mee doorgaan? Hoe vaak heb je soms niet in zo'n situatie gezeten? Maar deze gemeente wordt geprezen. Niet omdat ze juist denken, we zijn maar klein en een soort Calimero-effect met het hoofd als het ware nemen. Ik ben maar klein en zij zo groot en het is niet eerlijk. Nee, de Heer Jezus zegt, u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht gehouden. Die dichte deuren, die hadden alles te maken met wat gemiddelde gemeentelid in Philadelphia meemaakte. Dit ging niet over een dichte deur van de kerkzaal. Dit ging ook niet om toevallig de dichte deur van een deur die dicht viel. Maar letterlijk dichte deuren als het ging om het leven in Philadelphia. Een dichte deur wanneer je bij een werkgever aankwam. Die om werk. De deur ging dicht zodra men hoorde dat je een christen was. Doe maar niet. Je weet maar nooit wat de mensen zullen denken. De deur ging dicht bij bepaalde winkels. Met jou wil ik niks te maken hebben. Wij willen jouw volk hier niet. Net als in Smyrna. En ook de Joden in die plek, die een grote meerderheid ook hadden, ook in Philadelphia, net als in Smyrna, die waren bang voor hun hachie. Sterker nog, ze beschuldigden de christenen voor van alles en nog wat. Waarom? Want de Joden hadden, net als de smeren, heb ik u vorige keer ook verteld, een bepaalde status. Een soort status quo van, nou ja, wij mogen onze godsdienst hebben, we hoeven niet de Romeinse goden te verheerlijken, maar in ruil daarvoor zullen we geen kwaad spreken, we zullen ook netjes bepaalde dingen betalen. En zo hielden ze de Romeinen een beetje op afstand. Maar toen kwam er nog een groep. Een kleine gemeente die sprak over de Heere Jezus. En al heel snel gingen er allerlei dingen heen en weer en dichte deuren. Synagoge was dicht, niet meer welkom. Ja, je was welkom als je weer precies gedroeg zoals zij het zeiden. Je was welkom in bepaalde publieke ruimte als je maar boog voor de beelden die daar stonden. Je was welkom om te komen werken, maar je moest wel meedoen met de rituelen. Kijk, werken in die tijd was niet, je gaat net naar je werk om 7 uur met je bammetjes en om 5 uur ga je weer naar huis. Nee, iedere werkgroep had ook zijn eigen goden. En die goden moesten tevreden gesteld worden. Dus dat betekende ook dat er in al die ruimtes allerlei afgodsbeelden stonden van die god en van die god. En dan moest die god moest ook af en toe wat te eten hebben, dus dan moest je ook wat neerleggen. En die god moest je 3 keer voor buigen enzovoort enzovoort. Dan zou je denken, ach, dat is toch 2000 jaar geleden? Ik zou zeggen, dan moet u het bulletin van Open Doors maar eens lezen. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt en gezien hebt hoe christenen in Noord-Korea moeten leven. En wat het betekent om als Noord-Koreaan vandaag de dag gelovig te zijn. Als je het hebt over dichte deuren vandaag. En christenen die het woord van God niet verloochenen. Maar jij gedwongen wordt om iedere hoek van de straat, en ze staan er werkelijk op iedere hoek van de straat. Als je wat documentaires ziet, de grote beelden van Kim Jong-un of Kim Jong-il, hoe die vandaag ook mag heten. En dat je geen bocht van de straat om kan gaan of er staat weer een beeld. Geen huiskamer in kan doen of het portret hangt. En buig maar, want anders. Ja, wat anders? Dan wacht je een strafkamp. En dit is niet 2000 jaar geleden, maar vandaag. En ik denk wel eens, wat heren, wat fijn dat u ook voor die broeders en zusters zo'n brief opschrijft. Maar denk niet te makkelijk, oh, dat is alleen maar Noord-Korea. Dat is duizenden kilometers verderop. Ik denk dat deze brief nog actueler gaat worden dan u zult denken vandaag. Als we kijken naar de tekenen destijds. Als we zien dat ook de Heer Jezus iets verder gaat naar deze gemeente en ook iets meer vertelt. Hij heeft het over persoonlijk leed. Maar wat staat er ook in vers 10? Ik zal u ook bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. En dan hebben we het hier over de eindtijd. Dan hebben we het hier over de grote verzoeking, de benauwdheid van Jacob over Israël, maar ook over de wereld. Waarin juist iedereen die christen is tegen dichte deuren zal gaan aanlopen. Ik kom er zo meteen op terug. De stad Philadelphia. Een gemeente die klein in kracht is, maar trouw is aan het woord. Zij weten wat vervolging is. Maar hebben de naam van Jezus Christus niet verloochend. De stad had als kenmerk een grote naam te hebben. Bekend om een aardbevingsgebied, regelmatig door aardbevingen getroffen. Een kruispunt van handelsroutes, de keizerlijke route van Rome. Zij zagen zichzelf als een sleutelpositie. Zij hadden de sleutels naar het oosten in handen. De sleutels van macht, alles hadden ze. Een belangrijk financieel centrum, een welvarende stad. Maar zoals wij gezien hebben, hebben alle steden ook een bepaalde god die gediend werd. En er stond ook aan een belangrijke tempel van die god, hebben we eerder ook gezien, die telkens ook een relatie heeft. Ook hier werd de Romeinse god Janus vereerd. Wij kennen die god, omdat u die vaak in uw mond gebruikt. Wie weet waar die god Janus in zit. Januari. Dat komt van de god Janus. En Janus heeft in de Griekse godsdienst dus de god met 2 gezichten. Vandaar ook de eerste maand van het jaar, januari. Dat is een maand dat je en terugkijkt en vooruitkijkt. Dat is een God met twee gezichten. Die een toegangspoort vormt van het ene naar het andere. Nou, u snapt hem wel. Dat past uitstekend bij deze stad. En die God werd vereerd. De God met de twee gezichten. Maar het heeft een dubbele bodem. Laat het woord hier zien. Want het dubbele gezicht van de maatschappij is dat ze zich voor wilden doen als geweldig, mooi en prachtig. Maar in werkelijkheid was het niks. En de Heer Jezus laat dat duidelijk zien. Want dan gaan we nu even vooraan de brief beginnen in vers 7. Kijk, als christen kon je makkelijk het gevoel hebben, heeft het nog zin? Klein van kracht. Iedere keer weer horen en merken dat die was opgepakt. En dat die weer in elkaar was geslagen. Het bemoedigde niet. Maar de Heer Jezus is hier tegen deze gemeente aan het woord. En zegt tegen de engel van de gemeente in Philadelphia, dit zegt de heilige. De waarachtige. Die de sleutel van David heeft. Hier zegt de Heer Jezus, ze denken dat ze wat te zeggen hebben. Maar ik ben het die opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Eigenlijk zegt de Heer Jezus direct aan het begin van deze brief, ik heb de sleutels in handen. En dat zegt hij niet alleen in deze gemeente. Moet je even met terugbladeren naar Openbaring 1 vers 18. Hoofdstuk 1 is iedere keer heel belangrijk in de brief, want iedere keer zit er een verwijzing naar hoofdstuk 1 en naar hoofdstuk 22. En dit is de basis van de verschijning van de Heere Jezus. Hier verschijnt de Heere Jezus in vol ornaat, in de volledige heerlijkheid. Hoofdstuk 1 is geweldig. En wat staat er in vers 18, einde vers 17 eigenlijk? Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. Ja, ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan staat er. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. De grandeur van de verschijning van de Heer Jezus aan de apostel Johannes was zo groot dat hij voor zijn voeten wilde neerleggen. Maar hij zegt, nee, doe dat niet. Maar het is die Heer Jezus die hier geciteerd wordt en die ook aan het woord is en zegt, ik heb de sleutels in handen. En vers 7, wat wij net dus lazen, is dus een uitwerking, een doorwerking daarvan. Heel specifiek. En het bemoedigt me iedere keer. Want de Heer Jezus, die verschijnt in de heerlijkheid, maar hier zien we het heel erg toegepast worden. Op een lokale situatie. Wij kennen een God die niet alleen maar in getalletjes denkt. Niet alleen maar in kilometers. Maar daadwerkelijk met deze gemeente verbonden wil zijn. Als mede met de gemeenten in Noord-Korea. Als mede met gemeenten hier in Veenendaal, waar u zich ook bevindt. Ik bemoei mij. Dit is zo krachtig aan onze God. In heel veel andere godsdiensten is het altijd maar vaag en wij moeten maar zien. En hopelijk wil hij iets met jou te maken hebben. Deze God komt dichtbij. Ik heb de sleutel van David in handen. En de sleutel van David is de Messiaans koningschap. Dit is de Messias, de beloofde. Hij is het. Hij opent. En wat Jezus opent, sluit niemand. Dit is het geloof waartoe de gemeenteleden van Philadelphia mee bemoedigd worden. Bedenk, en dat net zo goed voor ons, bedenk dat als de Heere Jezus kan openen. Weet je, het zijn soms die verhalen die je hoort, dat God ingrijpt in mensenlevens. Dat je zomaar erachter komt, wat een onmogelijkheid. En hij opent een deur. Iets wat je nooit gedacht had. Vanmorgen mochten wij in onze gemeente twee mensen dopen. Beide helemaal van het pad af. De Heer Jezus lang losgelaten. Ooit opgegroeid, maar losgelaten. En als je dan weer twee getuigenissen hoort van mensen die, ja, waar God zo duidelijk een nieuwe deur kan openen. Wat voor ons mensen bijna onbedenkelijk is. En op een manier soms, waar de een vertelde dat ze haar man verloren was. Zo diep in de put geraakt. Zo zwak. En op dat moment opent God de deur. En dat is 2 jaar geleden gebeurd. En vanmorgen mochten we haar dopen op grond van belijdenis. Wat een zegen. Zij dacht, nu is de deur dicht. Mijn man is weg. Kinderen zijn deur uit. En ze vertelde vanmorgen, en God opent een deur. Dat doet God vandaag. Klein van kracht zijn is niet alleen voor een gemeente, maar ook wij zijn soms zo klein van kracht. Ook wij denken wel eens, en we gaan het vaker meemaken, broeders en zus, dat je de enige bent die gelooft. De enige die nog iets van de Heer Jezus wil weten. En dat je denkt, Heere, kan ik dan iets doen? Is mijn gebed iets waard? En ik hoor het zo vaak denken. Wie ben ik dan, Heere? Broeders en zusters, vergeet niet vanuit dit woord. God kan grote dingen doen. Zelfs door de enkeling. Ja, ook door de enkeling. Vergeet dat niet. Want het antwoord is niet omdat wij in onze kracht staan. Niet omdat wij zo fantastisch zijn dat wij de deuren bij mensen kunnen intrappen. Nee, God opent deuren. En hij sluit deuren. De vraag is of wij dat nog willen geloven, dat God dat doet. Of zijn wij met ons geloof inmiddels zo nuchter en berekenend geworden, dat we zeggen, het kan niet, dus het kan niet. En dat wil niet zeggen dat dat mijn deur altijd open gaat. Op de deur die ik wens open gaat. God kan ook als een deur sluiten. En een venster openen, zeggen we wel eens. Soms is het ook heel verrassend wat God doet. Dat wij denken, ja, maar ik wil die deur open hebben. En dat God zegt, maar ik pak die deur. Ja, dat is ook God. Hij kan ook de deur sluiten. Wij zijn soms klein van kracht. Hij doet het. Hij is de heilige, zegt vers 7. De waarachtige. De behouder van de sleutel Davids. En de stad Philadelphia met alle haar inwoners denkt die sleutelpositie te hebben. En de Joden denken een sleutelpositie te hebben op het religieuze vlak. Maar de ware sleutelpositie ligt bij de heilige Israëls. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vers 7 komt ook uit het boek Jesaja. Jesaja 22 vers 22. Daar is dit vers op gebaseerd. Dit is niet een verzinseltje. Maar een vervulling zelfs van een profetie. Want in Jesaja 22 vers 22 staat. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouders leggen. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand open doen. Mooi. Door Jesaja al benoemd. En hier doorgetrokken. Juist een Joodse profetie wordt hier op de gemeente gezegd. Ik ben de Heere van David. Ik ben de Heere die ook door Jesaja sprak. Ik ben het, die God. Wat troostrijk. Hij opent, niemand sluit. Ik denk ook aan Johannes 10, vers 9. Waar Jezus zegt, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Het openen en sluiten is breed. Het kan soms zijn dat de gemeente ruimte krijgt om het evangelie te brengen. Soms gaat de deur dicht. Soms gaat het letterlijk over het openen van deuren, zoals Paulus in de gevangenis. Soms gaat het openen en sluiten van zegels en vervullingen, ook in het boek Openbaring. Sluiten van een tijdperk. Maar de vraag die hier doorheen klinkt is, vertrouw je op de stad? Vertrouw je op de God Janus en alles wat daarmee gebeurt? Of hier ook op de heilige waarachtige sleutel van David, Jezus Christus? Leven wij met het geloof zoals beschreven in vers 7? Wie is God voor ons? Geloven wij vandaag nog dat God kan openen en sluiten? Ook in jouw leven. Het is een hele eerlijke vraag. Want er kunnen soms situaties in je leven zijn dat je denkt, ja, laat maar zitten. Of teleurstelling op teleurstelling kan zijn. Maar wie zijn ogen wil openen, zal zien. Geloven wij dat ook als wij klein zijn, zwak zijn, als je die eenling bent, maar vertrouwend op Christus, dat God door jou heen kan werken. Ik merk, en dat zult u herkennen, dat wij vaak zo berekenend zijn. Ik merk dat je heel vaak, en dat zult u denk ik merken, dat je beslissingen neemt op basis van wat om je heen gebeurt. Hoe staat mijn leven ervoor? Hoe is mijn bankrekening gevuld? O heren, nou ja, zijn er kansen of niet? Wij berekenen vaak op onze omstandigheden. Denken, nou, nu is het veilig genoeg om te gaan. Of nu zijn alle harten open, nu kan ik wat zeggen of doen. Betrek je God ook in de keuzes. Bid je nog om open deuren. Bid je nog wel eens dat God ook een deur durft te sluiten. Als we dat niet doen, maar wel klagen dat we God zo weinig zien in ons leven. Moet je je afvragen, niet waar bent u God? Zoals wij zo vaak kunnen doen. Heer, waar bent u toch in deze situatie? Maar Gods stem laten spreken, zeggen, waar ben jij? Waar ben jij in deze situatie? Deze gemeente laat een goed voorbeeld zien. Zoals vers 8 zegt, ik ken uw werken. De Heer heeft ze namelijk getoetst en beproefd. Er staat niet, ik zal u een open deur geven. Er staat hier in de verleden tijd, ik heb voor u, voor uw ogen, een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen. Hé, ik heb u een open deur gegeven. God geeft aan deze gemeente een open deur, maar dat wil niet zeggen dat wij er automatisch doorheen gaan. Want dan heb je onze berekenendheid weer. Ja, wat zit er dan achter die deur? En hebben we dan genoeg geld achter die deur? En ga maar door. Nee, deze gemeente is beproefd. God heeft een bepaalde deur opengezet. En we komen zo meteen ook achter wat die deur is. Die deur kon niemand sluiten, want God heeft een deur geopend. En de gemeente is niet gereserveerd geweest. De gemeente heeft niet bedacht, oh, wat zou erachter zitten? En hoe laat en wanneer en hoeveel? Nee, u hebt weinig kracht. U bent met weinig mensen. En toch hebt u mijn woord in acht genomen. De gemeente is dus in een situatie gekomen waarin ze de kans hadden om de naam van de Heer Jezus te verkondigen. Dat is tegenovergestelde van verloochenen. In geloof gaan. En ze hebben zijn naam niet verloochend. Ze zijn in een situatie terechtgekomen waar waarschijnlijk ook de kans was om de naam van de Heer Jezus te verloochenen. Kortom, er viel wat te winnen en te verliezen. En u hebt het niet gedaan. God geeft een praktische ervaring. Ik heb voor u geopend. Zij merkten, de gemeente heeft gemerkt dat God voor hen zorgde. Dat hij deuren opende zoals gevangenissen of huisdeuren voor het evangelie. Dit bleek hun kroon te zijn. Het was niet hun kracht, maar Gods kracht. Dat is ook waar het slot van de brief, wat dat naar voren komt. Houd vast wat u hebt, vers 11. Opdat niemand uw kroon zal wegnemen. En de kroon komt niet ons toe, maar komt de Heer toe. De kroon van de gemeente is de Heer van de gemeente. Hem aan het woord laten. Hem de ruimte bieden. En wij zijn zo geneigd om zelf vast te houden. Onze dingetjes. Wat wij hebben, wat wij willen hebben. Opereren en werken in de kracht van de Heilige Geest. Het effect bleek zichtbaar. Dan komen er twee voorbeelden. Een voorbeeld in vers 9 en een voorbeeld in vers 10. Het effect van een open deur zal zichtbaar worden. Als wij bereid zijn om de Heer Jezus het werk te laten doen in onze levens, dan schijnt het woordje zie. Wie dat doet zal zien. Zo werkt het vaker in de Bijbel. Als we kijken naar Matteüs 28, zien we datzelfde woordje staan. Het zendingsbevel. Ga heen en maak discipelen. Dan zegt de Statenvertaling heel mooi. Hoe maak je discipelen? Hen onderwijzende dopende en lerende te onderhouden. Zo maak je discipelen. En wat staat er dan achteraan? Als je dat dus gaat doen, dan zul je zien. Ik ben met u. Heel veel mensen willen aan de zijlijn van het leven staan. Die zeggen, oh, ik wil graag God zien in mijn leven. En die wachten op tekenen en op wonderen en op allerlei dingen die mij staan te gebeuren. En ik zou je zeggen, ik denk dat je lang kan wachten. Heel lang kan wachten. En zeg, ja, nou ja, bestaat God dan wel? Maar weet je wat die open deur is? Er doorheen gaan. Als God een deur opent en zegt, ga heen. Staat er niet, blijf stil. Ga heen. Maak discipelen. Ga door die deur die ik opent en doe wat ik gezegd heb. En weet je wanneer je God pas echt in het werk ziet in je leven? Dat zien dat God met ons is alle dagen tot aan de voleinding deze wereld. Door te doen, door te gaan, door daadwerkelijk nou die stappen te zetten. Maar wij zijn vaak bang. Wat zit er achter die deur? Wat zullen ze vinden? Ja, maar ik ben zo klein. Ja, wat stel ik nou voor? En wie weet geloven ze me niet. Als Paulus en de apostelen zo in het leven hadden gestaan, hadden wij hier niet gezeten. Als wij Jezus aan het werk willen zien, moeten we doen wat hij zegt. Want in het doen ga je Gods ervaringen opdoen. Juist in die momenten. Als ik u zou vragen, wanneer heeft u het meest ontdekt van de Heer Jezus in uw leven? Dat waren het op die momenten dat jij het zwakst was en hij het sterkst. Bij je ziekbedden, in moeilijke momenten van je leven. Dan pas ga je Jezus zien. Hier staat ook, ga, ik zal die deur openen. Ik zal een andere deur sluiten en jullie gaan zien. Nou, wat krijgen ze te zien in vers 9? Ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Dit moet ik even toelichten. Ook deze tekst staat in de tekst aan Smyrna. We moeten hier oppassen dat we hier niet Joden en het Joodse geloof gaan koppelen aan de synagoge van Satan. Alsof het Jodendom van de Satan zou zijn. Nee, dat staat hier niet. Let goed op dat we hier niet een antisemitisch beeld van maken, want dat is helemaal niet wat hier gezegd wordt. Er staat hier, de synagoge van Satan is dus een nep-Jood. Een nep-synagoge. Namelijk, als er een groep is die zegt, wij zijn het volk van de Heer, maar niet doen wat het volk van de Heer is, zijn ze het niet. Dat staat er ook. De synagogen van Satan zijn niet alle Joden, zijn ook niet alle synagoges, maar van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn. Waardoor? Omdat ze leven uit leugen. Dat zijn dus niet alle Joden. Want ik had hier net zo goed maken een kerk van de Satan. Laten we eerlijk zijn. Als christenen wel zeggen, maar niet doen. We lezen Marcus en Matthäus 7, staat er niet iedereen die Heere, Heere roept, zal het koninkrijk der hemelen beërven. Maar zij die doen wat ik zeg. En anders zal ik u zeggen, vervloekt, ik ken u niet, ga weg van mij. Precies hetzelfde. Dus denk niet dat het hier een onderscheid gemaakt wordt. Maar wat is hier wel aan de hand? Nou, wat ik u net al een beetje zei. De synagoge zat klem in loyaliteiten. Die wilde vriendjes zijn met de Romeinen en vriendjes zijn met Jeruzalem. En om die status quo te organiseren hadden ze wat afspraakjes gemaakt. We maken het jullie niet te moeilijk als jullie het ons niet te moeilijk maken. Dat heet van twee walletjes eten. Dat heet ook hypocriet op een bepaalde manier. Maar het zou een christen net zo goed kunnen doen. Zo een beetje heulen met beide kanten. En ik merk dat het westerse christendom heel vaak die kant op heult. Want wij willen toch leuk gevonden worden door de maatschappij. Wij willen toch liever het applaus hebben dan de afwijzing. En daarom organiseren we leuke diensten. Moet het fijn zijn en moet het aantrekkelijk zijn. Dan moeten we onze buurvrouw meenemen en alle dingen, wat absoluut een aanrader is. Maar die moet het wel naar de zin hebben. En vooral niet voor het hoofd gestoten worden. Laat staan dat ze iets horen wat ze natuurlijk niet aanstaat. Wat ze mogelijk niet leuk zouden kunnen vinden. Doen we het niet zelf ook vaak zo? En leven we dan geen leugenachtige kerk op? Want praten we dan mens naar de mond of is onze opdracht om de Heer naar de mond te spreken? om hem de lof en de eer te geven. Jezus zegt, ik open voor jullie een deur. Wees getrouw aan mijn woord. En weet je wat je zult ontdekken? Ze zullen maken, ik zal maken. Dat is ook mooi, hè? Dat tweede woordje in zie, staat twee keer in vers 9, staat nog een keer zie. Staat niet, jullie zullen maken. Ik zal maken dat zij komen, want de Heere opent een deur. En aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Aan uw voeten aanbidden, wat niet zegt dat zij aanbeden waren. Maar het grappige was, de Joden vonden namelijk dat ze terug moesten komen. Die zagen de kerk als een afvallig clubje. Die zeiden, je bent welkom bij ons. Je moet bij ons, je moet terugkeren. Je moet terugkeren naar de wet. Je moet terugkeren naar de geboden. Je moet terugkeren naar de besnijdenis en alle dingen. Jullie moeten terugkomen. Dan pas zullen we jullie weer accepteren. Dan pas is het goed. Verleidelijke deur om in te stappen. Maar de Heer heeft die deur dicht gedaan en zei, nee, het is andersom. Zorg dat ze het evangelie van Jezus Christus horen. Ik open de deur, maar jullie moeten gaan. En als je dat doet, zul je zien. Zie, staat er, twee keer. Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden. En erkennen dat ik u lief heb. Er werd namelijk gepredikt in Philadelphia. God houdt helemaal niet van jullie. Jullie zijn dwaalleraren, het deugt allemaal niet. Jullie zijn een afvallig groepje. Nee, het draait om. Tweede scenario is vers 10. Dan komt de druk niet van binnenuit. Want in vers 9 speelde dat ook wel eens intern. Moeten we dan toch niet terug, zoals in veel gemeenten het speelde. Toch de Joodse wetten, toch niet besnijdenis, toch Sabbat, toch niet. Maar extern werd het ook groter. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik u ook bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde te wonen te verzoeken. Hier wordt het plaatje groter. Dit was de lokale verzoeking. Hier had Philadelphia mee te maken. Maar Jezus zegt, oh wee, het plaatje kan nog veel groter worden. Als u hierin volhardt en getrouw bent in het kleine, zal ik u veel doen toekomen in het grote. Dat is wat hier gebeurt. Jezus zegt, op jouw plekje, op jouw werk, in jouw gezin, in jouw kerk, doe. Doe dit. Maar als het grotere plaatje zich aandient, als de antichrist verschijnt, want dat is de toon die hier naar voren komt, als de antichrist komt, de grote vervolger, de wolf onder de schapen, en als de benauwdheid Jacob zich zal aandienen, voor de wederkomst, voor de opname van de gemeente, en uiteindelijk ook die verschrikkelijke jaren zal aanbreken, waar de Heer Jezus ook over vertelt, dan zal ik ook u bewaren. Wat een troost. Want u bent in het kleine getrouw geweest, dan zal ik u bewaren in het grote. Tegen datgene waar we helemaal niet tegen bestand zijn. Wat als klein groepje niet zal lukken, zal ik de kracht geven. Ik zal ervoor zorgen dat u niet zult buigen voor de antichrist en voor de Satan. U kunt u alles overkomen, er kan van alles gebeuren. Geestelijk zullen we beschermd worden. Er staat niet dat ze uit de wereld gehaald worden. Er wordt ook niet gezegd, het kwaad zal u niet overkomen. Ik moet heel erg denken aan Johannes 17, vers 5. He, waar Jezus in het hoge priesterlijk gebed zegt, ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld. En dan zegt Jezus een heel bijzonder zinnetje. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Johannes 17, vers 5 en verder. Ik zal u bewaren, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Mooi, het woord van de volharding. U hebt volhard. Dat is volhouden. Dat is geworteld blijven in de waarheid. Dat is je niet af laten leiden van allerlei andere dingen. Zo blijf je staande. Zo bouw je op de geestelijke rots. Want, zie, ik kom spoedig. Direct erachteraan in vers 11 zegt na die verzoeking, na die grote, ik kom spoedig. De grote verdrukking zal niet eindeloos zijn. Het zal niet volgehouden worden. Zie, ik kom spoedig. Beide dingen worden verkondigd. U moet volharden. Ik zal u bewaren. Wat een troost voor deze kleine gemeente. Die overspoeld leek te worden door tegenslag. Volhard tot het einde. Ik kom terug. Wat u moet doen, vers 11, houd vast aan wat u hebt. Houd vast en laat niet los, opdat uw kroon niet afgenomen zal worden. De kroon is Christus. Hij is het die behoudt. Hij is het, onze kroon. En dan eindigt het gedeelte. Want dan komt, zoals in iedere brief we tot nu toe gezien hebben, in alle zeven, wat is de consequentie? Wat gebeurt er als we dat doen? Wat belooft de Heer Jezus ons? En die beloften komen telkens terug aan het eind van het boek Openbaring. Dus die identiteit zit in het begin, Openbaring 1, en de belofte zien we telkens in hoofdstuk 19 tot 22 terugkomen. En dan staat er iets bijzonders. Drie dingen, of eigenlijk twee belangrijke dingen. Ik zal hem tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. Een zuil is zo'n kolom in zo'n Grieks bouwwerk, moet je dat even bedenken. Kijk, Philadelphia stond in een enorm aardbevingsgebied. Om de zoveel jaar viel de boel weer in elkaar. En werd het weer opgebouwd en in elkaar. En ze waren krachtig genoeg om dat iedere keer te doen. Maar hier zegt God een beeld vergelijkbaar met die stad, maar de gelovige stort niet telkens in en wordt opgebouwd. De Heer Jezus zegt, ik maak hen tot een zuil in de tempel van mijn God. En hij zal eruit niet weggaan. Want in het hele boek Openbaring, als u doorleest, gaat u ontdekken, wie volharden zal tot het einde, zal overwinnen. In de eindtijd, in de strijd die losbarst, in de strijd in de hemelse gewesten, alles wat nog gaat komen. Wie overwint? Overwinnen is niet mijn stukje. De Heere opent, de Heere geeft, de Heere maakt tot een zuil. Je zult overwinnaar zijn. En dan staat er nog een tweede ding bij. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem. Dus op hem wordt iets geschreven. Dat is een beeld. Als het ware een beeld dat er iets op ons geschreven gaat worden. Namelijk de naam van God en de stad van mijn God. Dat had te maken met de Romeinse overheersers in die tijd. Nog steeds als je in Rome komt. Dan zie je van die triomfbogen wel eens staan. Of van die zuilen waar allemaal dingen. Dat deed men in die tijd. Als er een grote slag was gewonnen door de Romeinen, dan kwamen ze terug en dan kreeg een Romeinen, die kreeg dan een soort triomf. Het is zelfs zo bizar dat de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus afgebeeld staat in een van die zuilen in Rome. Waar je kan zien dat ze met de menorah lopen te slepen. Het is zelfs te zien. En wat deden ze altijd? Dan vermelden ze erop waar die slag had plaatsgevonden, wie er had gewonnen en in welke plaats dat dus was. Dat werd opgeschreven en boven een straat, zodat iedereen die er doorheen liep zag, deze persoon heeft overwonnen die stad en heeft dat buitgemaakt. Ook hier laat de Heer Jezus zien, ze doen maar. Maar wie overwint in mijn kracht, krijgt ook een naam van de winnaar op zich geschreven. En welke naam staat daar geschreven? De naam van God. Dat is onze winnaar. En de christen die volhard mag weten, niet ik ben geweldig, niet wij hier met ons clubje, maar de naam van God die staat geschreven op ons. Dat is onze winnaar. Hem komt toe de glorie, zoals de Romeinse keizer de glorieboog kregen. De naam van God is de naam van ere. Hem komt toe de lof, de eer, de dankzegging, de heerlijkheid en de aanbidding. Dat gebeurt ook in de hemel, als het lam zit op de troon. En de gelovigen mogen zeggen, mijn winnaar is Jezus Christus. Wauw, ik hoop dat je zo in het leven kan staan. Het mooie is, die krijg je niet straks, die mogen we nu al dragen. Als je wedergeboren bent in Christus, mag je zeggen, mijn winnaar is Jezus. Dat klinkt misschien heel populair, maar dat is wel wat hier staat. Ik zal hem onwankelbaar maken. En de winnaar is mijn God. En wat is de naam van de stad van God? Dat is waar je thuis is. Want waar die komt te staan, de stad van jou thuis, is het Jeruzalem. Is Sion. De nieuwe stad die zal komen. Die in Openbaring 21 en 22 als uit de hemel komt neer te halen. Bij God vandaan. Dat staat er ook in vers 12 aan het eind. De naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Jezus is overwinnaar en hij zal Heer en Meester zijn in die stad. Waar het niet draait om onze eer, om de deuren die ik heb opengemaakt, maar hij heeft de deur opengemaakt. Allereerst de deuren van de hemel geopend, zodat hij kan komen. En hij triomfeert. Zijn naam staat in mijn hart geschreven. En onze namen staan in zijn handpalmen geschreven. Wij zijn van hem en hij is van ons. Wie oren heeft, een nieuwe naam. Philadelphia heeft verschillende nieuwe namen gekregen. Neo-Caesarea, en later heette de stad weer Flavia. Het is gewisseld van heerser naar heerser en wie er maar aan de macht was. Maar niet het leven van een christen. Wij kennen één winnaar. Eén naam die ons gegeven is. Jezus Christus. Hem alleen. De glorie. De aanbidding. En de oproep vol hart. Blijf geloven dat de Heer ook in jou en onze levens deuren kan openen. Hoe kleiner wij zijn, hoe groter onze Heer kan werken. En blijf geloven en leer van onze broeders en zusters. Als je kleine kracht hebt, maar een groot God, zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Amen. Wij zingen als antwoord op de verkondiging een prachtig lied over in zwakheid sterk zijn. Dat is lied 96, Johannes de Heer 96. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan, sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. Johan de Heer 96. Mag ik u volgen in een dankgebed. Gij voert de strijd, o Heere. De hulde is aan u gewijd. Dank u, Vader in de hemel, dat u ons niet loslaat in kleine kracht, maar dat u voor ons de grote kracht wil zijn in zwakheid. Heer, in ons eigen leven, in ons gemeenteleven, als wij denken dat er geen uitkomst meer is, geen oplossing voor welke situatie dan ook, kunt u deuren openen. En soms sluit u ook deuren. We weten niet altijd waarom, maar we geloven en vertrouwen, Heer, dat u het beste met ons voor heeft. Ik bid, Heer, als we zelf soms zo overtuigd zijn van onze zwakheid, dat u ons aan de hand neemt. Heer, dat u ons het perspectief laat zien wat u aan de gemeente van Philadelphia laat zien. Heer, dat we in u grote dingen mogen verwachten. Heer, want u heeft de wereld in uw hand. U heeft zoveel wonderen en tekenen verricht door de kerkgeschiedenis heen, dat we alleen maar kunnen belijden: ja, Heer, u bent Heer. U weet en gij kent alle dingen. Heere, leer ons te volharden. Leer ons niet op te geven omdat wij het niet meer zien. Maar leer ons te luisteren naar uw stem. Te gehoorzamen. En juist, Heere, in het gehoorzamen en in het volharden mogen wij zien dat u met ons bent. Juist in het doen van uw opdracht ervaren we: ja, u bent met ons. U draagt ons. Vader, ik bid u voor hen die dagelijks de strijd van het geloof moeten meemaken. Die hun vragen hebben over God, over wie u bent. Ik bid, de Heere, wilt u uw Heilige Geest zenden en het woord voor hen openen en uitleggen. Ik bid, de Heere, voor hen die moedeloos zijn, die het soms niet meer zien zitten in een huwelijk, in de gemeente zijn, in het leven. O Heere, wilt u deuren openen. Vader, geef ons richting iedere dag weer. En leer ons te luisteren naar uw stem. Om ook getrouw te zijn wanneer u sluit en wanneer u opent. Heere, draag ons dag en dag. Ook als de nieuwe week weer ingaat. Heere, en als we vandaag uw naam mogen belijden, leer ons dan ook in door de week uw naam niet te verloochenen. Heere, en als we vandaag uw naam lofzingen, doe ons dan zingen op alle dagen. En leer ons volharden, ons kruis te dragen en ons hoofd omhoog te richten en te kijken naar waar onze hulp vandaan komt, van de Heere. En dank u wel dat we in geloof mogen weten dat we kinderen van God mogen zijn. Uit genade. Heren, en dat we dan mogen weten, u laat ons niet los. U zult ons maken tot een onwankelbare zuil in uw tempel. Uw naam is op ons lijf geschreven, want u bent overwinnaar. Vader, leer ons dat iedere dag weer beseffen. In geloof en kracht in onze levenswandel. Draag ons dag aan dag zo. Stel ons tot zegen en wees ons tot zegen. In de naam van de Heer Jezus, onze Heer. Amen. We zijn zo aan het einde van deze dienst gekomen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven zometeen bij de uitgang van de deur. U bent ook van harte welkom om na te praten en elkaar te ontmoeten in de ruimte hiernaast. Ik wens u een hele gezegende zondag toe, waarin de Heer u ook in deze week tot zegen mag zijn, maar waar u zelf ook tot zegen wordt gesteld voor anderen. En dat doen we alleen maar onder de kracht van de Heilige Geest, onder wiens zegen wij ons ook mogen stellen. We gaan staan voor de zegen en als slotlied zingen we dan lied 197, Volle Verzekering, Jezus is mijn. Prachtig lied wat zingt over de rust aan het volgzaam gemoed. En het volgzaam gemoed is wat we met elkaar mogen meenemen. 197 na de zegen. Ontvang de zegen van de Heere. Hij gaat met je mee, alle dagen, over de bergen en door de dalen. En overal is God. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus, de opgestaande Heer, en de troostkracht, leiding en richting van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen, totdat Jezus terugkomt en ons thuis zal brengen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En tot die tijd roepen we uit met alle heiligen. Maranatha, kom Heer Jezus, kom. Amen.